Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja.
U weet intussen al dat dit altijd een heel vreemd gevoel is voor die microfoons. Ik voel me altijd of ik een politicus ben die een verklaring moet afleggen. En dank de hemel dat ik nooit politicus geworden ben. Vanmorgen in de eetzaal vertelde Louise waarom het hier zo licht was. En ik moet zeggen, ik heb het meteen geloofd toen ze dat vertelde. Dat is heel naïef. Want ik was iets vergeten. Wat sommigen van u misschien heel goed beseffen, wat het vandaag voor een dag is. Maria Lichtmis. Dat is een groot feest, zeker in de Russische kerk. Ik heb het dikwijls meegemaakt in Chevetonje. En ik heb het in Moskou meegemaakt. Dat is aangrijpend. En ik denk dat dat ook een rol gespeeld heeft. De grootste feest en de plechtigheid bij zo'n dag is wat de dag van tevoren plaatsvindt in het Vigilie. En dat verklaart ook waarom alles in Utrecht met pet zo gelopen is. Daar ben ik van overtuigd. Maar het licht komt van dat wonderlijke feest. Maria Lichtmis. En als ik me theologisch vergis, dan moet u me maar corrigeren. Maar ik vind het altijd een heel ontroerend verhaal. Dat is dat Maria naar de tempel gebracht wordt. Een meisje van hoe oud zou ze geweest zijn? 8 of 6 jaar. En je kunt zich dat voorstellen wat dat voor zo'n kind betekent. Misschien hetzelfde wat iemand die voor het eerst in Chevetonje is en die hoort die gezangen en die ziet die iconen en de wierook. En ik herinner me nog toen ik als klein kind voor het eerst zo een kerk binnenkwam en dan niks van begreep, maar ik was geraakt. En zij zal dat ook gehad hebben. Maar voor de rest zal ze er niet veel van begrepen hebben. Zo'n klein, onschuldig meisje, die komt ineens in een ruimte waarvan alles gebeurt. En waarvan ze toch weet, ja, hier blijf ik. Een tijd. En de eerste indrukken die zullen wegwaaien. En dat lijkt toch een beetje op wat wij hier ook doen. Onherroepelijk. Dat is misschien, ik vind het zelf een ontroerende vergelijking. Zo van dat kleine kind wat dan toch maar die rituelen doet. Wij doen hier ook iets. En of we het begrijpen of niet, heel veel niet. In het begin zal er iets zijn van geraakt zijn. Ik weet nog dat ik voor het eerst in Daitokuchi in het klooster was. Echt op een dieptepunt in mijn leven en dat ik daar zat. In de stilte. En in de schemer. En langdurig. En alleen. En dat raakte me. Maar dat blijft niet zo. En onherroepelijk krijgen we daarmee te maken. Want het is niet alleen de stilte. En het is zeker niet alleen de ontroering van het eerste moment. Er komt ook verveling. En er komt heel veel bij wat we niet begrijpen. En dan is het de kans dat je denkt, ik hak af. En dat is voor iedereen zo. Dat is voor mij zo. Dat is in Daitokuchi voor mij zo geweest in Japan en elders. En misschien kan ik dat proberen een beetje dichterbij te brengen. De aanleiding is dat ik niet zo lang geleden een interview zag. Met een foto erbij van de man. Maar ik ben zijn naam, ik dacht dat het David Chadwick was. De man die geschreven heeft, Kromme Komkommer. Klopt dat? U weet wie Kromme Komkommer is, hè? Nee, weet u niet wie? Er is toch zeker wel iemand die weet wat Kromme Komkommer is? God zij geloofd en geprezen. Dat is Shinryu Suzuki, de grote, de belangrijkste, denk ik, zenmeester in Amerika. Van de Soto-richting. In San Francisco, in dat klooster. Die had de bijnaam toen hij zenstudent was, door zijn andere leerlingen, werd hij Kromme Komkommer genoemd. En daar is een boek verschenen over hem. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik heb gehoord dat het ontroerend is. Dus ik wil daar echt wel een keer aan beginnen. Maar wat mij nog meer trof, dat is die kop van die auteur. Ik dacht, ik ken jou. En dat klopt. Want ik heb 2 maanden, in de 2 verschillende jaren, in dat klooster gezeten, bij hem. En ik ben zelfs bij hem thuis geweest. Hij woonde apart. En we hebben onder andere in de keuken van het klooster in San Francisco samen gekookt. Daarbij gerechten gebruiken die niet mochten. Want zij wilden absoluut een keer Indonesisch eten. En ik kon wel wat instructies geven en ik heb verteld hoe je ora arre, dat ben belado, gado gado, als ik het allemaal goed. Maar de ingrediënten weet ik niet meer, maar het was op één voorwaarde dat het mocht. Dat zei toen Beke Roshi, absoluut, dat was heel streng in alle kloosters, ook in Japan, absoluut vegetarisch. Geen ingrediënten van dierlijke afkomst. Maar dat kon niet. Want een goede gado gado met pindasaus kun je niet maken zonder terrassie. En terrassie, dat is van gemalen garnalen. In een zekere staat van ontbinding. Het is een heel aparte smaak. Mensen die Indonesisch eten kennen, die weten. Je geniet je te platter als je dat eet. Dat is heerlijk. Dus we hebben het toch naar binnen gesmokkeld en het was fijn. En ik ken hem dus. En het was een hele. Het was een van de medeoprichters van de drie kloosters die Shinryu Suzuki daar stichtte. San Francisco Zen Center. Midden in de stad. En daarbuiten, Green Gulch, waar ik ook een hele tijd geweest ben. En waar ik dingen heb moeten doen die ik niet gewend was. Kuilen graven, mest kruien, alles jouwe. Ik had er spierpijn van. En dan hadden ze nog een klooster voor de mensen die echt verder de opleiding daar deden. En hij was een van de priesters. En het was indrukwekkend in San Francisco. Het was een achterbuurt. Het was een gevaarlijke buurt. Er was 2 maanden voordat ik daar kwam, een van de monniken vermoord. Dat gebeurde daar regelmatig, sorry. Eén keer is de opvolger van Suzuki, Rap Anderson, met een pistool achter een dief aangegaan. En is toen gearresteerd door de politie. Verboden, weet ik wat allemaal, wat de toestanden. Maar ik heb er heel ontroerende dingen meegemaakt. Ook natuurlijk in het begin de stilte. En dat je zo lang in de stilte zit. En de gezangen. Daar ging dat in het oud-Chinees. Wat iedereen voor Japans verslijt. En daar zaten 's morgens, wat ik altijd ontroerend vind, een aantal zwarte hoertjes uit de hoerenbuurt. Zaten mee, die deden alles mee. Die zaten om 4:30. Die deden 3 perioden mee. Elke keer 40 minuten. Die zomaar mee. Dag in dag uit. En daar zat ook die schrijver van dat boek. En ineens zag ik hem terug. En hij vertelde een aantal dingen. Die misschien ook wat wij doen voor ons toch dichterbij brengen. Met alle vragen die het altijd blijft oproepen. Hopelijk toch. Dat het vragen blijft oproepen. Ze vroegen hem, wat heeft jou nou het meest geraakt in dat jarenlange onderricht van Shinryu Suzuki? En toen zei hij iets wat dicht komt bij wat ik net zei over dat kleine meisje, Mirjam, in de Joodse tempel. Ja, zei hij, je begint natuurlijk uit een zekere geraakt zijn, maar dat gaat er gauw af. En waar ik toch in al die jaren, de 30 jaar, ja, wanneer was ik er? Ik weet het nog niet meer, ik geloof in 69 of 70. Wat me het meest geraakt heeft, dat hij zei, you like it or not, just do it. You like it or not. Je bent erin gedoken, je kunt niet je hele leven altijd opnieuw ergens induiken. En als het je niet bevalt, weer in een ander bad kruipen. Op een bepaald ogenblik zwem je door. You like it or not, just do it. En dan geeft hij een voorbeeld. Een hele tijden gehad dat ik niks goed doe. Niets meer van die aanvankelijke geraaktheid. Maar ik bleef zitten en de bel ging en ik stond op. Geen bijzondere dingen. We deden kinin. We gingen weer zitten. We zongen de sutra's. We gingen naar de keuken. Kuilen graven. Balken sjouwen. Mes kruien. Wat op het programma stond. En vaak begreep je er niks van. Want ik herinner me één voorbeeld uit die tijd. Dat is met die zijn meester Rap Anderson. Die na de hand door de politie gearresteerd werd. Die was toen ook monnik daar. En die vertelde een keer, toen hij daar een tijdje hield, dat hij toen Suzuki nog leefde, die ik dus net niet ontmoet heb, die was overleden, maar ik heb dikwijls theeceremonie meegemaakt bij zijn vrouw. Die was lerares theeceremonie. En hoe heet dat? Een Japanse was hij. En Dan ben ik even de draad kwijt. Help eens even terug. Wat zei ik je net ervoor?
Gerd Andersen zei.
Ja, hartstikke goed. Overigens, Sjastov schrijft het soms goed om de draad een weg kwijt te raken. Dus top daar nooit over. Maar Gerd Andersen, die vertelde een keer. Ik moest van Suzuki voor de grote tuin die er was in Green Gulch een grote steen verplaatsen. Ik ben daar weken mee bezig geweest. Hij vond het niet goed, het moest op een andere plaats. Nou, ik heb gesjouwd op die andere plaats. Ik denk, ja, het moet, het hoort erbij. Just do it. Hè? Don't ask if you like it or not, do it. En toen had ik het op die nieuwe plaats neergezet. En daar komt Suzuki en die zei, nee, hij staat toch beter op die oude plaats. En ik kon hem terugzetten. En ik deed het, just do it. Dat vond ik heel indrukwekkend van hem, dat hij dat zei. En ik moest eraan denken, toen ik dat David Chadwick van die kromme komkommer hoorde vertellen. Dat hij dat zo volgehouden heeft. En dat hij soms met de rituelen en de teksten en het lange zitten ook geen raad wist. En ook niet met de hiërarchie. Daar is overigens een heel ontroerend vervolg op, dat zal ik dadelijk vertellen van hem. Maar dat geen raad weten en dat het soms vreemd is, ook al gaan we de eerste keer hier naartoe met een bepaald plaatje. Ik kom tot rust. En ik ga iets anders voelen. Maar in zijn boekje, Beginner's Mind, schrijft Suzuki dat wat je ook voelt, dat dat niet zo belangrijk is. Je kunt je fijn voelen in de zen, dat is mooi meegenomen, maar daar gaat het niet om. Je kunt je psychisch wat beter voelen, daar gaat het ook niet om. En uiteindelijk gaat het er niet om überhaupt wat je voelt. Hij zegt er nog iets bij. Zelfs als je het gevoel hebt, nou, ik heb blijkbaar geen zen-gen, zoals iemand er een keer prachtig schreef. Ik heb daar geen gevoel voor. Ik doe het maar ik hoor anderen praten over wat ze allemaal voelen en hoe ver ze zijn en bij mij niet. Misschien is dat het meest waardevol. Daarover dadelijk. Maar dat is heel aangrijpend. Maar onherroepelijk komt, ik heb dat ook gehad, momenten dat je denkt, wat zit ik hier te doen? En daar schrijft hij over. En daar praat hij over. Hoe hij daarop botst. Deze David, die monnik, die ik alleen maar met zijn priestergewaden ken. En ik heb het zelfs een keer meegemaakt, daar in het klooster, aan het strand, daar in een Green Gulch. Wat daar prachtig lag, echt in de stilte. En ik heb het alles verteld, maar dan toch maar een keer, dat we 's nachts op een zaal sliepen, met 14, 15 man. En dan midden in de nacht kwam zo een van die zenmonniken terug, die daar ook sliep. En die was hartstikke dronken. En dan begon hij, de crazy zen. I hate the zen. This is really crazy. A fucking zen, a fucking Buddha. En iedereen die, go to sleep, go to sleep. No, enzovoort. En de volgende ochtend zat hij weer keurig op een rij. Dat is toch indrukwekkend. Maar hij kwam er wel tegen in opstand. En toch bleef hij dat doen. En vroeg of laat zal dat ergens zo, zal dat bij iedereen op een andere manier mee gaan spelen. En dan is het toch heel belangrijk, die woorden van Suzuki, you like it or not, just do it. Dat is voor mij ook zo geweest. Ik heb in mijn dagboek, in die tijden dat ik in die kloosters in het oosten kwam, soms opgeschreven, ik trap het af. Maar ik ben ook teruggegaan. En ik heb in een klooster van de Koreaanse meester, San Sunim, mediteerden wij net als beneden, zo in zo'n soort zoeterrein, met de ramen open, in de ochtend. En dan kwamen er van die, ja, mensen die dan een hele nacht gefeest hadden, jongeren, kwamen voorbij en die riepen, elke ochtend riepen ze, these people are really crazy. They are just sitting in silence, they are really crazy. Ik weet, één keer, ze vertelden dat tegen, moeten we nou niet de ramen dicht doen? Maar nee, open laten, zei hij. En hij ging de volgende dag, ging Sans Verlien, daar ging onder het raam zitten. En ja, dan begonnen ze weer. Yeah, you're really crazy people. Yes, we are very happy. Nee. Dat is ook een element. Maar misschien herkennen we op een of andere manier dit allemaal. En voor mij, ik ben er zeker van, dat is dat kleine meisje, dat Joodse meisje in die tempel, moet dat vroeg of laat ook ontdekt hebben. Wat ze ook deed. En heel langzaam vallen de plaatjes die je van hebt van wat hier gebeurt en wat je hoort in de sutra's en wat vaak zo'n andere taal is. En soms tegenstrijdig. En waar je geen raad mee weet, Soms kan dat op zijn plaats vallen en voor jou, voor mij, een eigen unieke betekenis krijgen. Er is een heel mooi voorbeeld van uit, laat ik dan toch even over Russische kerken terugkomen. In het boek van Pasternak, Dr. Zhivago, dat kent u allemaal, u kent de film, over Lara, het meisje met die mooie blonde haren, enzovoorts. Ja? En die zingt, er is ook een liedje daar in die film, Lara Song, maar in het boek, en ik heb dat opgenomen in dat kleine boekje bij de Sutra's, dat weet u, dat tekstboekje. Lara gaat, net als haar vriend, Yuri, soms naar de kerk. Er staat maar een klein stukje, maar soms ervaren ze allebei wat wij ook zullen ervaren hier. Dat ze er geen raad mee weten. Dat ze zich ergeren aan teksten. Dat ze denken, wat is dit een, ja, daar kan ik niks mee. Dit is uit een andere cultuur, terwijl zij zelf bewust waren. En toch ontdekken ze allebei op een moment in hun leven dat het een eigen unieke betekenis krijgt voor hen geraakt. En een van die teksten heb ik opgenomen. Ik zal hem hier even aanhalen, omdat ik die ontroerend vind. Die staat in het boekje, u kunt hem nalezen. Lara staat er als ze na dat ze alles verloren heeft. Ze heeft Yuri verloren. Ze heeft haar kind verloren. Ze heeft haar deugd verloren. En dan staat ze in de kerk. En dan luidt het zo ongeveer, Lara was niet gelovig. Zoals wij, als wij hier komen, misschien absoluut niks hebben met geloof in boeddhistische toestanden en zo. Wie weet van waaruit wij hier komen. Allemaal verschillend. Ze was niet gelovig. Ze geloofde zeker niet in dogma's. Maar om de pijn van het leven uit te kunnen houden, had haar ziel soms de goddelijke klank over het leven nodig. Het goddelijke woord, de expressie over het bestaan. En dat kun je niet altijd zelf scheppen. We zijn niet allemaal dichters. Zoals Shalamov of Pasternak. En dan moet het, dan is die nood om dat te horen, is er, om te luisteren. En het luisteren is voor iedereen anders. Wij doen dat met de sutra's, maar wij luisteren ook naar de stilte. En Lara zat soms ook in de kerk, in de stilte. En ze zegt, want dit alles wat op mij afkwam, in de stilte en in de iconen, en in de gezang, en in de rituelen, dat ging over haar, zegt ze. Dit ging over de mensen die alles verloren hadden. Die niks meer hadden. Zij hadden nog alles te verwachten. Dat is prachtig. Dat is iets heel ontroerends wat zij uitspreekt. En het is ook troostend. Ook als wij geen raad weten met wat hier gebeurt, en vroeg of laat zal dat voor een stuk het geval zijn. Bij iedereen anders, dan kan dat helpen dat wij ontdekken wat Lara ontdekt. Want dat is zeker dat wij in de pijn van het bestaan soms dat goddelijke woord, noem het maar zo, dat andere woord over het bestaan. Dat wij dat met ons heel wezen verlangen. En dat er plekken zijn waar dat op een of andere vorm tot expressie komt. Kan komen. En dan kan het opnieuw waardevol zijn wat Suzuki zegt over you like it or not, just do it. Dat je daar gewoon het toch doet. En de stemmingen gaan voorbij. Je blijft daarin overeind. Ik heb dat zelf ontdekt. Ook met mijn eigen opstandigheid. Tegen alles. Tegen de kerk, tegen zijn, tegen alles. Tegen mijn leraar. En toch. Dat is iets wat je zelf kunt ontdekken. Dat dat wortels krijgt. En dat dat verdiept. En dat dat een wonder blijft. Er was nog iets anders wat die auteur van Kromme Komkommer zei. Wat hij zich herinnerde van Suzuki. En dat verbond hij met zijn eigen ervaring. En dat vind ik zeker, dat vind ik misschien nog wezenlijker. Maar het heeft er helemaal mee te maken. Hij zei, Suzuki, die vertelde ook altijd, in the mind of the beginner, There are infinitely many possibilities. But in the mind of the expert, the Zen expert, of op welk terrein dan ook, there are remaining only a few. Ik ben blij dat ik het zo krakkemikkerig Engels kan uitspreken. Suzuki sprak ook krakkemikkerig Engels. En die heeft dat nooit makkelijk gevonden, dat dat nooit goed uit de verf kwam. Maar daar komt het op neer, dat is heel bijzonders. Zijn boek heet ook Beginner's Mind. Hè? Het allerbelangrijkste is, en dat heeft ook te maken met dat blijven zitten, ondanks wat op je afkomt aan alles. Dat is trouwens het eerste wat ik hoorde toen ik in Duitenkoetsie ging zitten. En ik het vreselijk moeilijk vind, blijf dan maar zitten. Hoe moeilijk ook als een berg die regen en donkerte op zich afkomt. Maar probeer te blijven zitten, zei Kobori. En hij zegt eigenlijk op zijn manier hetzelfde. Just do it. En hij zegt erbij in het boekje telkens, beginner's mind. Of je het voor de eerste keer doet, kijk uit dat het niet stolt tot ik word een expert. Ik doe het al zo lang, ik behoor tot de gevorderde, want dat vernauwt. En dat vernauwt ontzettend. Elke weg, onherroepelijk, daar ontkomen we niet aan, dat is menselijk. Het vernauwt. En toch daarin die beginner's mind bewaren. En nogmaals, die waarschuwing die onderstreepte hij heel nadrukkelijk. Kijk uit dat je geen zen-expert wordt. Of überhaupt wat. Het gaat om dat oorspronkelijke. Ik heb dat genoemd met een gedicht van een Russisch schrijver, maar daar waren sommigen van u niet bij, die 25 jaar in Siberië zat. Die zei dat het elke keer opnieuw, als er een wonder in ons tot bestaan komt, dat is eenzelfde manier die ontdekking als zeggen wat Suzuki bedoelt met beginner's mind. En hij zei nog iets. En dat ben ik nou vergeten. Of hij daar een boek over geschreven heeft, diezelfde man over komen, of dat het een lezing hield, of dat hij het in het interview zei, maar het raakte mij. Want de interviewer, wat bedoelt u? Hij zei, wat houdt u nou het meeste bezig? Nu, zoveel terug. Tussen haakjes, waarom heeft u uw pij niet meer aan? Ja, zei hij, bent u dat niet meer wat u vroeger was? Ik weet niet wat ik ben. Ik weet het niet. Dat wil ik ook liever niet. Maar, en dan zegt hij, ja, waar schrijf je dan nu over? Waar zou je over willen schrijven? En dan zegt hij, the failure in Zen. Over het belang en de waarde en de diepte van mogen mislukken. Mogen mislukken in Zen. En dat ligt heel dicht bij die uitdrukking die Shinryu Suzuki in zijn boekje een keer ergens gebruikt als hij praat over meditatie. Je kunt van alles voelen, je kunt je fijn voelen, rustig voelen en je hara zit goed. Ik weet niet waar dat zit, maar ja, dat zal dan wel. Maar hij zegt, de mensen die dan ontdekken, het lukt mij niet. Het lukt mij niet. Dan zegt hij letterlijk, u kunt dat nalezen, is dat vanuit het grote mededogen van de Boeddha niet het allerbelangrijkste. En dat zei die David, dat was zijn diepste ontdekking. Dat waar hij ontdekte dat het niet ging, dat hij mislukte, dat het uit zijn vingers gleed. Dat hij op geen enkele manier kon meten wat de resultaten waren van zijn zitten en weet ik wat allemaal meer. Niks. En hij zei het, ik heb een kort filmpje ervan gezien, dat was heel aangrijpend zoals hij dat zei. En heel ontroerend. En heel belangrijk en heel wezenlijk. Dat ligt dicht bij wat de stichter van de belangrijkste richting van de Zen in Japan, niet van de Zen, van de belangrijkste boeddhistische richting, dat is niet Zen. Dat was vooral voor de samurai enzovoort. Maar de gewone man, dat was meestal de zuivere landrichting. Ik weet niet of u er iets van gezien heeft. Pat heeft met een van de aanwezigen hier een film gemaakt in Taiwan, van zo'n ziekenhuis van die richting. Dat is, ook daar bots je onherroepelijk ten eerste op rituelen en vormen waar je geen raad mee weet. En ook daar zijn intellectuelen, artsen, specialisten enzovoort, die dat gewoon doen. You like it or not, you do it. Want de grondlegger daarvan is zo indrukwekkend. Dat was werkelijk iemand die zou kunnen getuigen van wat David noemt de failure. De failure. En wat dat openmaakt. Want die stichter Shinran in de 12e eeuw voelde zich totaal mislukt als mens. Als monnik. In zijn betrokkenheid op mensen, op alles. En dat was werkelijk een noodkreet. Een noodkreet van, ik ben verloren. En daar verandert dat. En dat is een wonder. En dat is datzelfde wonder waar Shalamov over praat. Van, ik ben niet meer zoals een moment tevoren. En dat is beginner's mind. Dat zijn allemaal stamelen. En dan zegt hij, en tegelijk vouw ik mijn handen in dankbaarheid dat ik het ook niet hoef te doen. Wat ik dan, ik moet maar uitdrukken, je kunt daar niet uitvallen. Het raakt mij zo om, als ik iets, voor mij is dat ook toch echt op de diepste en de donkerste periode in mijn leven ook zo levend geworden. Daarom raakt mij dat zo. En ook wat die David zei. En wat Shinran dus eigenlijk aan de grondslag legt van zijn weg. Zo simpel. Zo enkel dat grenzeloze vertrouwen. Ook als je niet ziet wat je eigenlijk aan het doen bent, ook in je leven, wat dat voor een plek heeft of een zin. En zo bevrijdend. En zo groot. En zo diep. Er is een prachtig boek over, dat is ook in het Nederlands vertaald, dat ligt daar ook op dat tafeltje, Twee rivieren, van een zekere Uno. Het is heel indrukwekkend. Een hele andere benadering. En de man die mij het eerst met Zen in aanraking bracht, Marcel Abbe, heeft een prachtige tekst geschreven over hoe dat toch in de grond hetzelfde is. Waar wij denken, oh, dat is heel verschillend. Hè? Zen, dat lijkt zo, het lijkt zo of je het zelf doet. Forget it. En die andere richting lijkt of het alleen van buiten komt. Forget it. Ook die plaatjes moet je laten vallen. En misschien is inderdaad het diepste woord genade. Ik heb in San Francisco, in dat zenklooster, en daar moest ik ook aan denken, een keer meegemaakt dat behalve de tijshows die gehouden werden door Rap Anderson en Richard Baker, werd daar ook een keer het hoofd van de plaatselijke zuivere landrichting uitgenodigd. Toen konden al die zenmensen eens luisteren naar die man die uit een andere richting sprak over Shinran. En ineens komt dat zo dicht bij elkaar en kan dat zo ontroeren en raken. Dat was voor een heel veel mensen vreemd. Misschien is het goed dat dingen allemaal vreemd blijven. Maar om het hele verhaal zo aan het eind een beetje dichterbij te brengen, en u weet, dan kan ik niet laten, toch maar iets uit de literatuur. Een getuigenis. En dit keer niet uit de Russische, maar uit de Nederlandse literatuur. En een heel aangrijpende tekst. Die te maken heeft met al die elementen die ik even noemde. Ook die eerste ontdekking. Die eerste ontdekking van de stilte ingaan. Dat is uit een boekje van Van Schagen. Ik weet niet of sommigen van u dat kennen. Het is een heel prachtig dun boekje. En het heet, ik denk, die man had toen nooit van Zen gehoord. Achteraf wel. Maar hij was toen redelijk jong. Dat heet Ik ga maar en ben. Ik ga maar en ben. En daar staan stukken in die op zijn manier heel echt en authentiek uitdrukken waar het hier om gaat als wij de stilte ingaan. En wat zeker in de Soto-richting toch heel belangrijk blijft. Dat is de stilte. En de eenzaamheid die dat meebrengt. En het gewoon daar maar zijn. Ook al komen allerlei interpretaties en vragen op je af en twijfels. Zo. En hij schrijft daarover. En later aan het eind van zijn leven, 50 jaar later, zegt hij, ja, toen was ik nog een jongen. Toen was ik nog puur. Later heb ik mijn onschuld verloren. Ik ging vechten, ik ging strijden. Ik werd een expert. Ik had niet meer, om het in de woorden van Suzuki te zeggen, ik had niet meer de beginner's mind. Maar dat verhaal en zijn taal geeft zo zuiver weer wat wij misschien allemaal verlangen als wij ook hier naar die stilte komen. Het heet inkeer. Het is een kort stukje. Ik vertel het maar zo uit mijn hoofd, maar die ik mij herinner. Hij zegt, en vandaag ben ik weggegaan uit de bekende wereld. En ik heb het witte kleed aangenomen. Een monnikspij, zeg maar, het witte kleed. En ik ben de stilte ingegaan. En de eenzaamheid. En ik heb langs de zee gelopen. En ik heb mij laten verwaaien. En ik heb in die stilte geluisterd. En misschien heb ik iets opgevangen. Iets van een lied wat ik nooit kon horen. In de drukte. En de wrevel. En de agressie. En de onrust. En een soort vreemd heimwee wat ik niet thuis kon brengen. En het is of ik nu daar dichterbij kom. En zo wil ik het dan maar zijn. Zo zegt hij, als de bomen in een winterbos zomaar daar wat staan en zonder te vragen en te redeneren. Dat is toch echt een prachtig beeld van dat zitten zo. En ik wil dan maar leren dan alleen zijn, zegt hij. En leren luisteren. En misschien vooral luisteren naar het gezang, naar de liederen die ik dan voor het eerst versta. En dan zegt hij, ja, de drie liederen van het grote bestaan, waarin ik mijn eigen klanken dan maar, die ook wegwaaien in het mysterie van dat grote leven, in de grote golfslag van de zee. En die drie liederen die ik nu in de stilte en in die eenzaamheid leer, dat is het geluid van de branding in de zee. En vaak aan een oneindig lange kuststrook. En dat is het geluid van de regen. Van de regen. Als die als troostende vrouwen soms over de huizen en over ons mensen heen komen. En het is het geluid van de wind in de takken. En laat mij maar liever voor de rest zo daar blijven. Hier, want ik heb het witte kleed genomen. Ik wil mij soms hierin terugtrekken om dit telkens weer te beluisteren. Dat is heel aangrijpend. Het is misschien nog aangrijpender. En dan maken we wel een hele sprong. Ik ken iemand die in de berg Athos was. Dat weet u, daar zitten Russisch-orthodoxe christelijke monniken, net als wij in meditatie, in stilte. Ook zo. Met niets. Soms met een kort gebed. Daar kwam iemand die, een intellectueel, die bijna alles wat er op gebied van zen en meditatie te koop was aan boeken gelezen had. En die kwam bij een oude monnik, waarvan hij wist, daar werd hij naar verwezen, op de Athos, een man van in de 80, die dan ook mediteerde. Op die manier. En hij wilde meteen allerlei vragen. En hij wilde geïnstrueerd worden in het hesychastisch gebed, zoals dat dan heet. En wat deed die oude monnik? Die nam deze intellectueel mee naar de zee. En hij zei, luister maar. Een jaar lang. Kom maar terug en luister. En ga maar terug naar je woonplaats. Volgend jaar kom je toch terug. Ja, kom volgend jaar weer. Een jaar lang luister jij alleen naar de zee. Niks anders? Nee. Geen boeken? Nee. Luisteren. En een jaar daarna kreeg hij de opdracht om te luisteren naar de regen. En daarna naar de wind. En naar het koren. Het is, of die oude monnik, dat is natuurlijk niet zo, het verhaal van Schagen kende. En ineens maakt dat het ook nog voor ons dichterbij. Misschien, als wij terug de stilte ingaan, dat zo'n authentiek getuigenis, waarvan van Schagen zelf zegt, later aan het eind van zijn leven, ik verloor mijn onschuld toen ik dit verloor, dat ons helpt. Die trouw, want dat is het, uit te drukken, ook als het moeilijk is, die Suzuki bedoelde met die woorden, just do it. Wij gaan terug, de stilte.